Broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom vanavond hier in Rotterdam. We zijn blij dat u in groot getale gekomen bent voor de lezing van dominee Visser. En we zijn dominee Visser ook dankbaar voor het feit dat hij bereid gevonden was om hier te komen om zijn lezing te geven. Ik moet u bekennen, ik heb de lezing al een keer gehoord. Dominee Visser heeft hem een keer eerder geleverd. Wat verder naar het noordoosten van het land. En praat ik dan uit mezelf, maar ik vond het een lezing waar we allemaal iets aan kunnen hebben. Dus ik hoop dat u ook vanavond daardoor versterkt mag worden. Dank u, dominee Visser. Ik wil voorstellen dat we samen beginnen met het zingen van Psalm 40, vers 2 en 4. En ik heb begrepen, als ik hier een knopje druk, dan ziet u dat. Ik ga u voor in gebed. Onze Vader in de hemel, we zijn dankbaar en blij dat u ons vanavond hier bij elkaar gebracht hebt. Dankbare Heere voor de rust en de vrijheid die u ons geeft om met u en uw woord bezig te zijn. Dankbare Heere dat wij vanavond ook naar een lezing van dominee Visser mogen luisteren. En we willen u vragen om ons daardoor te versterken. Wilt u met uw geest in ons werken, in ons wonen, blijven wonen. Hou ons vast bij uw woord, Vader. Dank je, Heere, voor waar we ook al vandaan kwamen, dat wij elkaar hier mogen ontmoeten. En dat we straks ook samen met elkaar mogen praten. Heere, hoeveel voorrechten mogen we toch uit uw vaderland ontvangen. We willen u ook vragen om vergeving van onze zonden. Help ons om daartegen te strijden. En wilt u ook deze avond zegenen en het kwade uit ons weren. Wij vragen dit om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Ik wil samen een gedeelte met u lezen uit Gods woord. En ik lees voor u het hele hoofdstuk. 1 Korintiërs 2. Ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijke volwassenen, maar ook een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was, en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover Gods woord. Voordat ik dominee Visser gelegenheid geef om zijn referaat te leveren, wil ik u nog net melden dat we een 20-tal afmeldingen hebben gehad van mensen die graag bij ons vanavond aanwezig wouden zijn. Goedenavond. Maar het helaas niet konden bijwonen. De bedoeling is dat wij ook vanavond het referaat opnemen. Dus als u van iemand weet die graag het referaat nogmaals wil horen, kunt u gewoon bij ons aankloppen en schrijven het e-mailadres neer en wij zullen de lezing laten toezenden of toegankelijk maken op een website. Dat is een van de punten die ik moest noemen. Het tweede is dat daar liggen een aantal boekjes op de tafel. U kan daar in de pauze naar kijken. Dominee Visser heeft een aantal boekjes meegebracht. Die zijn beschikbaar voor €10 per stuk. Er zijn ook een aantal boekjes van dominee Heeres, die grote stapel aan de rechterkant. En die boekjes die zijn vrij beschikbaar. Dus de boekjes van dominee Visser kosten €10. Eén boekje voor €10. L. Heeres. Hij zit hier in ons midden. En misschien kan hij even gaan staan, dan weet u gelijk wie dominee Elheres is. Ja, zoals u met hem wil praten, kan hij dat ook doen. Goed, de indeling van de avond, na het referaat van dominee Visser, willen we een collecte houden voor de kosten. De gemeente hier in Schiebroek was goedgunstig om de kerk beschikbaar te stellen zonder kosten. Maar we hebben natuurlijk wel wat andere kosten gemaakt, dus we willen toch graag een collecte houden. En na de pauze is er gelegenheid om dominee Visser vragen te stellen. Dat is wat ik kwijt wou. Dominee Visser, aan u het woord.
Jan, hartelijk dank. Het verhaal wat ik ga houden zal in hoofdlijnen wel hetzelfde zijn als wat je gehoord hebt, maar het zal ook weer niet precies hetzelfde zijn. Het staat ook niet volledig op papier. Er zijn 6 stellingen waar ik het met jullie over wil hebben. En ik zal het zo proberen te doen dat we in ieder geval om 9 uur pauze kunnen houden. Geestelijk leiding geven in en door de prediking. Dat is een van de dingen in onze tijd waar mensen heel veel moeite mee hebben. En dat zie je alleen al als je let op, zeg maar, het woord leiding. Want de eerste stelling is, geestelijke leiding in de prediking vraagt om een prediking met gezag. Nou, dat is iets wat in onze tijd als heel moeilijk wordt ervaren. We leven in wat we dan noemen een postmoderne tijd. En we moeten de Bijbel eigenlijk ieder op een eigen manier kunnen interpreteren. Er moet diversiteit kunnen zijn. En natuurlijk is er een bepaalde diversiteit. Maar eigenlijk moet er een diversiteit zijn dat ieder zijn eigen mening kan hebben. Ieder uit de Bijbel kan halen wat hij wil. Maar als daar een dominee op de preekstoel staat en die zegt, zo zegt de Heere, en dat geldt voor jullie allemaal zoals je hier zit, dan is de kans van tegenstand heel groot. En dan zeggen mensen, ja, maar we leven vandaag in een tijd waarin er nou eenmaal zo gedacht wordt. We leven in een tijd waarin je anders de mensen niet kunt vasthouden. En de Bijbel, ja, de Bijbel wordt op zoveel manieren uitgelegd. En dan is het goed als je daaraan denkt, om dan terug te gaan naar de tijd van de Heer Jezus. Want we zeggen wel eens en we denken wel eens, dat zeg maar zo'n tijd dat mensen allemaal hun eigen gedachten konden hebben vanuit de Bijbel, dat zeg maar pas in onze tijd begonnen is. Maar als je teruggaat naar de tijd van de Heer Jezus, dan zie je zo'nzelfde tijd. Want hoe leerde de Joodse leiders de mensen vanuit de Bijbel? Dat zie je als je eens teruggaat naar het begin van de bergreden, Matteüs 7. Nou staat daar aan het eind van de bergreden een heel opvallende zin. De Heer Jezus heeft in Matteüs 5 tot 7 uitgebreid onderwijs gegeven. En dat was scherp onderwijs. Mensen zeggen wel eens, ja, de Heer Jezus, ja, maar die liet toch alles eigenlijk toe, je als je maar van de Heer Jezus houdt. Maar als je de bergreden leest, dan zie je hoe hij de wet van het koninkrijk in alle scherpte tot diep in het hart ons voorhoudt. En dan moet je eens kijken in vers 28 en 29. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Maar waarom? Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerde. Die schriftgeleerden zeiden bij een bepaalde tekst: Rabbi, die zegt dit. En een andere rabbi zegt dit. En nog weer een andere rabbi zegt iets anders. En nog een rabbi zegt weer iets anders. En nou moeten jullie maar kiezen. Nou, dat lijkt heel veel op onze tijd. Ieder zijn eigen waarheid. En als jij dat, als het jou aanspreekt en het jouw hart raakt, dan moet je het vooral zo doen. En wat zegt de Heer Jezus? Nee, zo zegt de Heer. En daar komt iets belangrijks in onze tijd bij, ook in de kerkelijke ontwikkelingen die we overal om ons heen zien. Dat is dat de Heer Jezus duidelijk maakt: het woord van God is duidelijk. Het woord van God is niet een of ander mistig woord waar iedereen het zijne uit kan halen. Nee, het is het duidelijke woord van God. Ik wil er nog een voorbeeld bij noemen. De Heer Jezus gaat in Matteüs 19, gaat hij spreken over huwelijk en echtscheiding. En dan zegt hier Jezus, vanuit de schepping, en denk dan ook eens aan de discussies die er vandaag zijn, bijvoorbeeld over vrouwen in het ambt en over homoseksualiteit. Dan zegt hier Jezus, vanuit de schepping, zo heeft de Heer het gegeven. Eén man, één vrouw, die trouw blijven hun leven lang aan elkaar. En dan zeggen de discipelen: ja, maar Heer Jezus, dat kan niet. Dat kan echt niet. Dan kun je maar beter niet getrouwd zijn. Dan zie je hoe diep het er toen in zat in die tijd, dat je de Bijbel op allerlei verschillende manieren en ook heel vrijblijvend kon interpreteren. En dan zegt de Heer Jezus: nee, dit is het woord van de Heer. Dus de Heer Jezus, die laat zien dat het gaat om leiding geven. De prediking moet niet zijn het verhaaltje van de dominee die daar staat en die denkt: oh, ik heb wel wat leuks bedacht vandaag. Nee, het moet het woord zijn van de Heer, waarvan hij zeker is. En dan kunnen er best nog een fout in zitten, natuurlijk. Maar waarvan hij overtuigd is, zo zegt de Heere dit in zijn woord. En dit is van belang voor ieder die luistert naar het evangelie. Dat het om het woord gaat, dat zie je bijvoorbeeld ook in het boek Handelingen. Het gaat erom dat het woord van God al meer invloed op je leven krijgt. En waarom noem ik nou het boek Handelingen? En ik ga die plekken nu even niet allemaal na, maar als je het boek Handelingen leest, vooral in de eerste hoofdstukken, dan kom je meerdere keren tegen dat er staat: en het woord wies, het woord groeide, staat er letterlijk. Dan denk je, hoe kan dat nou? Het woord groeide? Nee, dat betekent niet dat dat woord wat de Heer gaf als het ware al meer werd, dat het al meer woorden werden. Maar dat woord van God kreeg al meer beslag op mensen. De invloed van het evangelie werd al groter En al meer mensen kwamen onder het beslag van dat woord om niet meer hun eigen wil te volgen, maar de wil van God. En dan kom je ook meteen bij het andere punt in die eerste stelling. Geestelijke leiding. Het is een leiding die van God komt. Het is de leiding die van de Heilige Geest komt. En we hebben dat net gelezen in 1 Korinthe 2. De Heilige Geest, die kent, die is zelf God, die kent het hart van God als geen ander. En het is de Geest die door de Bijbel, door dat woord, het hart van God laat zien. En dat kun je alleen geestelijk verstaan. Dat kun je alleen als de Heilige Geest je hart openmaakt voor dat woord. Dan gaan we naar de tweede stelling. Geestelijke leiding in de prediking vraagt om een eigentijdse prediking. Dat is een belangrijk punt. Als je zegt van de prediking, de verkondiging zondag, moet het woord van God uitleggen en met gezag naar ons toekomen. Dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja, dan kan ik ook wel preken van 100, 200 jaar, 50 jaar geleden nemen. En dan maakt het niet uit wat eigenlijk hoe de taal is. Nee, zo is het niet. Natuurlijk, preken van 200, 300, 400 jaar, 50 jaar geleden kunnen heel waardevol zijn. En die kunnen we heel veel van leren. Maar we moeten ons ervoor inzetten dat het woord van God ook naar de jongelui toe, in de taal van vandaag, naar ze toe komt. En dat het ook gaat over de dingen die vandaag in het leven van mensen en in de maatschappij en in de kerk spelen. Want we hebben ook de opdracht om het woord van God te laten klinken en als het ware te laten ontmaskeren en te verduidelijken wat er in onze tijd gebeurt. Dat zijn we ook aan elkaar, maar dat zijn we ook vooral aan onze kinderen en kleinkinderen zijn we dat verplicht. Om ze te laten zien, dat is de evangelie. Ook in de taal van vandaag. En dat betekent het ook voor jullie met de dingen die jullie meemaken en die rondom jullie gebeuren. Moet je maar eens kijken bijvoorbeeld gewoon naar de Bijbel. Dan zie je dat de profeten, dat de Heer Jezus, dat de apostelen, die gaan in op de dingen die er op dat moment spelen en op het levensgevoel dat er op dat moment is. Dus dat vraagt van ons eigentijdse taal. Niet popiopi, maar wel eigentijdse taal. Dat vraagt van ons dat we de dingen die spelen onder ogen zien en willen belichten vanuit het woord. Dat betekent dus echt steeds weer opnieuw je over dat woord van God buigen en je afvragen, wat wil de Heere ons hier vandaag in de omstandigheden waarin wij leven, wat wil Hij ons zeggen? Dus dat is ook een heel belangrijk punt. En dat betekent ook dat we dan in de prediking die tekst die we dan hebben voor de preek, dat we die ook willen toepassen op het leven van de mensen van vandaag. Prediking kan niet alleen maar een stukje uitleg zijn. Jaren geleden was ik nog student. En toen sprak ik een gereformeerde bondspredikant op een vergadering. En die zei: mensen, ik luister zo graag naar vrijgemaakte preken, zei hij in die tijd. Hij zegt, want daar wordt de Bijbel uitgelegd. Hij zei, alleen in veel van die preken, op het moment dat ik denk, nou komt het, komt er het amen. En daarmee bedoelde hij, en of hij helemaal gelijk had is wat anders, maar daarmee bedoelde hij, vaak blijft een stuk echte toepassing van, wat betekent dit nou in het leven van vandaag, voor jou persoonlijk, voor ons samen, wat betekent het voor vandaag? En dat is een belangrijk punt, zeker in onze tijd waarin er zoveel gesproken wordt. Het moet duidelijk zijn dat ook onze jongeren zien, dat zegt de Heer. En dat heeft betekenis ook voor mij vandaag. Weet ik best dat als je dat te veel benadrukt, dat er een gevaar is, dat we het alleen over de toepassing gaan hebben. Want toepassing is natuurlijk ook best. Maar wie is de Heer nou eigenlijk? Dat je ook in je leven de Heer al meer in zijn grootheid, in zijn genade, maar ook in zijn gerechtigheid en in zijn oordeel leert kennen. En hem alleen al meer leert aanbidden. Dat je al meer ziet, zo groot is God. En dat die grootheid voor je al groter wordt. Gaan we naar het derde. Want dan komen we bij zeg maar de Heere zelf. Geestelijke leiding in de prediking vraagt om volle aandacht voor de drie enige God en zijn werk. Dan wil ik eerst even met jullie naar 2 Timotheus 4. En dan vers 1 tot en met 5. En hou dan in die achterhoofd. Wat de voorzitter net gelezen heeft uit 1 Korinthe 2, dat Paulus was gekomen om te verkondigen Jezus Christus en die gekruisigd. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Nou, hier zie je weer dat verschijnsel, zoals het in de tijd van de Heer Jezus en van ons is, van iedereen heeft zijn eigen idee en iedereen mag dat maar verkondigen en iedereen kiest maar wat het beste bij hem past. Dat ze hun leraars bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Let erop dat Paulus hier tegen Timotheus zegt: verricht je dienst ten volle. En dan moet je dat voorgaande daar eens bij betrekken. Paulus zegt als het ware: Timotheus, jij hebt niet te kiezen. Het is niet zoiets van een paar van die dingen die vind ik wel leuk om te doen als ik het evangelie verkondig. Nee, verricht je dienst ten volle. En dat betekent dat je laat zien wie de Heer is en wat de drie enige God, wat Hij doet. Nou, daar wil ik een paar opmerkingen over maken. Het gaat erom dat in de prediking in zijn geheel, en dan heb ik het niet over één preek, maar in een wat breder verband, het werk van de drie enige God ons voor ogen wordt gesteld. Want wat gebeurt er als je bijvoorbeeld je nou helemaal richt op de Vader en het werk van de Vader? En dan vooral in die zin dat je zegt, kijk, de Vader is de schepper en hij zorgt. Dan bestaat bijvoorbeeld de kans, er zijn twee, ik zou kunnen zeggen dat in onze tijd er vooral twee gevaren zijn. Als je niet over de Zoon zou spreken, of bijna niet, en niet over de Geest. Dus aan de ene kant dat je zegt, nou ja, alles overkomt me. God bestuurt. En of ik nou ga geloven of niet geloven en wat er in mijn leven gebeurt, ik ga zitten en het gebeurt toch wel zo. Dat is het gevaar van de lijdelijkheid. Als je niet meer ziet dat Christus je oproept om hem als koning te volgen. Als je niet meer ziet dat de Heilige Geest je de geestkracht en de geestdrift wil geven om werkelijk voor Christus te leven. En dat hij je daar ook toe oproept. Dan is er het andere gevaar. En dat speelt natuurlijk in onze tijd en ook in onze omgeving waarschijnlijk heel sterk. En dat is, ja, God moet me helpen. God is de grote therapeut. Hij is het die zorgt. En hij moet het doen op het moment dat ik denk dat ik het nodig heb. En God is eigenlijk mijn grote vriendje. Maar dat ik zondig tegenover God sta. Dat ik de Zoon van God als mijn verlosser voor mijn schuld en zonde elke dag nodig heb. Dat verdwijnt dan. En na de eerste keer dat ik die lezing heb gehouden, las ik in een boek van dominee Baars. Dat ligt daar nog naast je, Jan. Het heet Spiegelbeelden, het gaat over drie gelijkenissen. En die bracht daar iets naar voren wat mij erg trof. En dat is, in onze tijd gebeurt het vaak dat als het om prediking en pastoraat gaat, naar de mens alleen gekeken wordt als schepsel. Daar is ergens iets niet helemaal goed gegaan. Je hebt een therapie nodig. En als je nou maar de goede therapie krijgt en het goede pastoraat op een goede manier. En daar verwees hij. En dat was voor mij niet nieuw, maar wel weer een, dat ik denk, ja, dan zie je dat ineens weer. Daar verwees hij naar een publicatie van professor Trimp, Media Vita, waar professor Trimp zegt, als in het pastoraat het in de eerste plaats om het schepsel gaat en niet om de zondaar, dan verdwijnt het evangelie. En dat is precies wat er dan gebeurt. Dan is de kern van het evangelie, de Heer Jezus en die gekruisigd, verdwijnt dan uit de werkelijke prediking. Dan krijg je preken en kerkdiensten, waarin misschien nog hele mooie dingen gezegd worden, maar waar er niet meer om vergeving gebeden wordt. Waar je niet meer hoort dat je schuld hebt tegenover God. En dat je naar Christus moet gaan om bij hem vergeving te ontvangen. Gaan we naar de Zoon. Ook daar, als hij daar eenzijdig mee omgaat, als zeg maar het allemaal om Christus gaat en de Vader en de Geest niet meer ter sprake komen, kunnen er ook heel gekke dingen gebeuren. En vooral in onze tijd, waarin je je afvraagt,
welk Christusbeeld heb je? Want dat is natuurlijk ook een ontzettend belangrijk iets. Mensen zeggen dan, ja, maar ik hou van Jezus. En dan is het toch goed. Dan hoeft er in de prediking toch niet meer van allerlei dingen gezegd te worden. Als ik van Jezus houd, wat moet ik verder dan nog leren? Dat is toch allemaal niet nodig? En dan is altijd de vraag van, maar over welke Jezus heb jij het? Is dat de Jezus die aan jouw beeld moet voldoen? Nou, en dat is ook een van de taken van de prediking. Laat zien wie Christus is. De Christus, zeiden we dan vroeger, de Christus van de schrift. Dat is de echte Christus. De Heer Jezus heeft ervoor gezorgd dat in de Bijbel staat wie hij is, wat hij gezegd heeft. Dat is de echte Christus. Niet een of ander bedenksel van hij is liefde en ik vul de liefde zelf in. God is liefde. Maar omdat God liefde is, haat hij de zonde met hart en ziel. Want zijn liefde laat de zonde niet toe. In onze tijd is daar ook, ja, in die zin een heel eenzijdig beeld van de Zoon, als er gezegd wordt, ja, maar de Heer Jezus heeft ons toch verlost. En dan hoeven we toch niet meer over zonde te hebben. Dan hoeven we toch niet meer over vergeving te hebben. Dan moet die dominee in de prediking daarover ophouden. Want wij die naar de kerk komen, wij geloven. En dan moet je het niet meer over zonde en schuld hebben. Nou, broeders en zusters. Het hele woord van God staat daar tegenop. Maar laat ik één voorbeeld noemen. De Heer Jezus, die leert ons het volmaakte gebed. En hij doet het zo dat hij ons duidelijk maakt dat dat gebed bedoeld is voor elke dag. Want in dat gebed staat ook, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag. Dus morgen moet ik het weer bidden. En wat hoort er bij dat gebed? Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Dus de Heer Jezus laat zien bij een volmaakt gebed, hoort elke dag dat jij vraagt om vergeving van zonde, want dat heb je nodig. Je moet elke dag moet je naar Christus gebracht worden. Elke zondag moet je in de prediking bij Christus als je verlosser en als je koning gebracht worden. Ja, en dat heeft dan ook alles te maken met het werk van de Heilige Geest. Want je kunt Christus niet verkondigen en je kunt de Vader niet verkondigen zonder de Heilige Geest. We hebben het ook gelezen in 1 Korinthe 2. Een ongeestelijk mens, en dat zijn we allemaal van geboorte. Een ongeestelijk mens kan het evangelie niet verstaan. Jij en ik, wij hebben nodig dat de Heilige Geest in ons werkt, ons hart openbreekt, zodat we niet meer ongeestelijk, maar geestelijk het woord van Christus willen ontvangen. En ook dat is deel van de prediking. Het gebed om de Heilige Geest. Het gebed om, zeg maar, steeds weer te vragen, Heere, wil met uw geest mij hart openmaken, in mij wonen, zodat ik dat woord van u ontvang, echt als woord van u. En dan gaat het ook over dat werk van de Heilige Geest in de heiliging. Nou, laten we daar nog even naar kijken vanuit 1 Thessalonicense 4.
Want ook de heiliging is vaak een punt waarover gesproken wordt. In de zin van, ja, maar is dat nou nodig? En natuurlijk, als we het over de heiliging hebben, dan kunnen jij en ik de heiliging nooit volmaakt in ons eigen leven voor elkaar krijgen.
Maar het is wel waar de Heer ons toe roept. Kijk maar, begin bij vers 1.
Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat u, zoals u van ons vernomen hebt, hoe u moet wandelen en Gode behagen, zoals u ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want u weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging, dat u onthoudt van hoererij. En dan volgt er nog een heel gedeelte. En dan zegt Paulus er ook bij, vers 8. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die u immers ook zijn heilige geest geeft.
Kenmerk van de gave van de heilige geest is niet in dat je in tongen gaat spreken. Niet dat je allerlei sensationele dingen doet. Maar dat je met je hart luistert naar de Heer en je leven al meer in overeenstemming met het woord van de Heer wil brengen. Denk weer terug aan Handelingen en het woord wies. Het woord kreeg al meer invloed op mensen. Het gaat er dus om dat in de prediking dat volle werk van de drie enige God naar voren komt. En natuurlijk, dat, net wat ik al zei, niet in één preek, maar dat zeg maar in het geheel dat steeds weer naar voren komt. En we daaruit leren leven.
Volgende. Geestelijke leiding in de prediking vraagt om een prediking die onderscheidelijk is.
Wat bedoel ik daarmee? Twee dingen. Het eerste wat ik ermee bedoel is, de mensen die in de kerk zitten, zijn niet allemaal hetzelfde. En we zijn ook niet allemaal op hetzelfde niveau, om het nou eens zo te zeggen, van geloof. Johannes spreekt er al over dat er vaders en moeders in geloof zijn, maar dat er ook kinderen in geloof zijn. Niet iedereen worstelt met dezelfde dingen en dezelfde vragen in zijn leven. Dat vraagt van de prediker die vooral zijn eigen gemeente kent, dat hij ook aandacht wil geven, al biddend op zijn studeerkamer daarover nadenkt, wat bepaalde dingen voor bepaalde mensen in de gemeente betekenen. En dat ook concreet wil maken. Hoeft geen namen te noemen, maar gewoon wel de gemeente in het oog en in het hart heeft. En ook de dingen waarvan hij weet dat mensen dat nodig hebben, vanuit het woord naar voren brengt. Niet alleen, dit is mijn verhaal, maar voor je zien, die kudde van Christus. En daar willen bemoedigen. En daar willen leiden. En daar willen corrigeren. Wij weten dat het nodig is vanuit dat woord. Maar er is ook een andere kant. En dat is dat de prediking onderscheidelijk is in de zin van, wie zit er daar nou voor me? Zijn dat, omdat ze hier zitten, dus allemaal mensen die op dit moment in geloof leven? Of zitten er ook mensen voor me, ja, die misschien wel de weg kwijt zijn? Of die ergens in hun hart wel het evangelie horen, maar het niet echt hebben aangenomen. Nou, daarom moet verkondiging van het evangelie ook altijd oproep tot geloof en bekering zijn. Heel duidelijk, dan laat ik dat ook nog even met jullie bekijken. Dat is vraag en antwoord 84 van de Heidelbergse catechismus.
Vraag en antwoord 84. Hoe wordt het koninkrijk van de hemelen door de verkondiging van het heilig evangelie geopend en gesloten? En let er dan op. Dan gaat het hier over de gemeente die aangesproken wordt. Het gaat dus om mensen die in het verbond met God zijn, die de belofte van het evangelie hebben ontvangen. Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk verkondigd en in het openbaar verklaard dat al hun zonden hun door God om de verdiensten van Christus werkelijk vergeven zijn, let er dan op, zo vaak zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Dus niet, jongens, ik zit in de kerkbank en ik ben dus in de automaat gaan zitten en het is allemaal vanzelf goed. Nee, het evangelie komt naar je toe. Het woord van de Heere komt naar je toe, maar wel het evangelie, die goede boodschap. Bij de Heere moet je zijn, bij Christus moet je zijn, ook als de zonden in je leven zijn aangewezen. En dan staat er, dan zijn al je zonden je om Christus vergeven. Zo vaak, dus elke keer als je het evangelie hoort, dat je die belofte hebt aangenomen. Als je hem dus niet aanneemt, dan zet je jezelf buiten het koninkrijk.
Nou, dat is op de tweede deel hier. Maar aan alle ongelovigen en huichelaars wordt verkondigd en verklaard.
Gaat het dus even hier om de mensen in de gemeente. Dat de toorn van God en het eeuwig oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven.
Is nou de tijd niet voor? Anders zou ik met jullie graag de gelijkenis van de zaaier willen bespreken.
Daar zie je als het ware voor je gebeuren wat hier staat. De evangelie wordt verkondigd. Het zaad wordt gezaaid. En de Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen: jullie gaan straks de wereld in. En zelfs in mijn eigen gemeente. En jullie zullen ook hele verschillende reacties zien op de prediking. En dan noemt hij daarvan voorbeelden, heel leerzaam voor ons. Maar dan zegt hij, er zullen ook altijd zijn die het evangelie aannemen. Maar jullie komen ook, krijgen ook te maken met het zaad dat op de harde grond valt. Met het zaad dat, ja, daar ergens in een klein hoopje valt en wel snel opkomt, maar weer verdort. En ook met dat zaad dat, ja, dat al meer verstikt raakt door de zorgen van de wereld en door de zorgen en de welvaart. Maar misschien komen we daar straks nog op terug. Vijfde.
Geestelijke leiding geven in de prediking vraagt om ontzag voor de Here en het met je hart aanvaarden van de Bijbel als het gezaghebbende woord van God.
Het gaat me hier in de eerste plaats om de prediker. Dat komt in de volgende zin ook wel uit. Maar het geldt natuurlijk voor ons allemaal. De Bijbel. Ja, mensen zeggen dan, ja, de Bijbel zegt. Is dat nou zo belangrijk? Staat zoveel in de Bijbel? En zo ga je erover praten als je de Bijbel niet meer ziet als dat persoonlijke woord van God zelf ook aan jou gericht. De Bijbel is niet maar een boek. De Bijbel is de levende stem van de Heer die tot je komt. Zuiver en wel. En zo moeten we luisteren naar de prediking en zo moet de prediker met zijn tekst omgaan. Ik hoorde pas iemand zeggen, ja, ik heb even gauw naar de tekst gekeken. Er zaten wel een paar mooie gedachten in. Daar kan ik wel wat mee. Als ik dat dan hoor, word ik daar niet erg enthousiast van. Want dan denk ik, heb je echt naar dat woord gekeken? Ik heb het tenminste wel eens dat ik denk van, nou, kies die tekst. Ben ik van plan dat en dat te vertellen. En dan ben ik met die tekst bezig. En dan denk ik, ja, was misschien best goed wat ik wilde vertellen, maar het staat niet in de tekst. Het is niet wat de Heer hier zegt. Dus daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over wat de Heer hier zegt. Het gaat niet om of ik een gouden mooie gedachte uit kan halen. Het gaat erom, wat zegt de Heer hier? En dan kom ik bij een zin die aansluit bij onze tekst, bij onze tijd. Hè. Dat vraagt om een prediker die authentiek is. Iemand bij wie het woord dat hij verkondigt eerst door hem gegaan is. Nou kun je dat woord authentiek misschien een beetje afkeer van. Veel mensen gebruiken het, je moet authentiek zijn, het moet echt zijn. En dan wordt echt ook iets van, ja, voor jou is dat echt. En een ander die denkt, voelt heel anders en dat is ook echt. Ja, dan mag je er een hekel aan hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat het erom gaat dat die prediker, die voor de gemeente staat. Het moet niet uit zijn hart komen, het moet uit het woord van de Heer komen. Maar dat woord van de Heer moet ook wel in zijn hart zijn doorgegaan. En dat hij heeft gezegd, maar zo wil ik ook leven, dit geloof ik. En dat verkondig ik aan de gemeente. Zodat de gemeente ook ziet van, dit is een woord dat met overtuiging, niet met schittering van woorden, maar wel met overtuiging van de geest naar ons wordt toegebracht. En dat moet een prediker ook al biddend in zijn studeerkamer doen. Zelf werkelijk eerst hoorder willen zijn, om als gehoorzame hoorder te willen doorgeven wat de Heer je gezegd heeft. Ja, dan het laatste. Dat sluit eigenlijk aan bij wat ik al zei toen ik zei van, we moeten niet als het ware gericht zijn op oude preken. Maar het evangelie moet vers naar de mensen toekomen. Nou, dat betekent dat in onze tijd, waarin er zoveel op hol geslagen is, waarin er zoveel meningen zijn, waar ook het fundament van de samenleving voor een groot deel weg is, waar je vroeger als het ware nog kon zeggen, ja, maar of je nou christen was of niet, of overtuigd christen of niet, maar bepaalde normen hadden we samen. Dat was fatsoenlijk. Dat is weg. Voor een groot deel. Dat betekent, dat was natuurlijk altijd al zo, maar nou nog sterker. Dat betekent dat we werkelijk vanuit het woord van God zelf moeten zien wat zijn de normen in de wereld van vandaag. En dan krijgen we te maken met abortus en met euthanasie. En op de medische vlak met allerlei vragen. En over seksualiteit. En onze jonge mensen, die krijgen wel met deze vragen te maken. Wij ook, maar onze jonge mensen, die zitten midden in de samenleving en die krijgen op hun werk en om hun heen van allerlei mensen Dan zegt er een, ga jij nog naar de kerk? Nou, dat is niet meer zo populair tegenwoordig. Waarom doe je dat eigenlijk? En dan werk je bij een supermarkt en dan is daar zondags een of andere sportbijeenkomst waaraan ze meedoen. Ja, ik doe niet mee, maar waarom niet dan? Nou, dat betekent dat we in de prediking, maar dan ook echt vanuit het woord, deze dingen naar voren moeten brengen en daar antwoorden op moeten geven om samen verder te gaan. Dat is ontzettend belangrijk in onze tijd. En in die zin moet de prediking actueel zijn. Niet actueel, altijd op het laatste nieuws, daar bedoel ik er niet mee. Maar de dingen van vandaag, waar we als volk van de Here in deze samenleving verder moeten, die moeten bij de naam genoemd worden. En laat het dan zomaar zijn dat
als er gepreekt wordt,
er op een bepaald moment de Bijbel open gaat en gezegd wordt, laten we hier even naartoe bladeren, daar naartoe bladeren. Ik heb ook geen probleem, misschien anderen wel, maar ik heb er bijvoorbeeld geen probleem mee om bij de catechismusprediking te zeggen, ik heb een stuk uitgelegd, vanuit het woord verkondigd, en om dan te vragen in de gemeente, maar zijn daar vragen over? Dat hoeft van mij niet, maar het kan sommige mensen wel heel erg helpen. En dat je dan weer vanuit de Bijbel dat verder kan verduidelijken en zo de gemeente de weg wijzen. Het gaat wel om verkondiging, het gaat nooit over discussie. En laten we zo midden in de wereld van vandaag staan met dat levende woord van God. Er zijn maar een paar gedachten. Ik zou er nog wel 3 kwartier over kunnen praten, maar we houden het nu hierbij.
Dank u wel, dominee Visser. We gaan nu eerst pauzeren. Voordat we gaan pauzeren wil ik graag even, kan ik Frans vragen om even met de collectezak te gaan. Of kan jij dat doen hier? Hier zo. Oh, ja. Dus ik stel voor dat wij ongeveer 20 minuten nemen voor het pauzeren. Zo, we willen ongeveer 20:40 beginnen. Dan is er gelegenheid om vragen aan dominee Visser te stellen. Dank u wel.